Broeders en zusters, we heten jullie vanavond welkom op deze CES Hartvanavond voor jongvolwassenen. Wij bevinden ons in het Marriott Center op de campus van de Brigham Young University in Provo, Utah. Een ringgebouw en instituutsgebouw verspreid over verschillende landen. Mijn naam is John Livingston, president van de jongvolwassenenring ORM 2 Utah. We verwelkomen ouderling J.E. Jensen van het Presidium der 70 en zijn dankbaar dat zijn vrouw hem vanavond vergezelt. Later op de avond zal ouderling Jensen als spreker worden geïntroduceerd. We zijn dankbaar dat er andere algemene autoriteiten gebied 70ers aanwezig zijn, als medeleden van de onderwijsraad en functionarissen van de universiteit. Daarnaast verwelkomen wij tot ons genoegen op het podium bestuurders van CES, seminaries en instituten met hun echtgenotes en presidenten van jongvolwassenenringen uit de Utah Valley en van ringen voor gehuwde studenten uit Provo met hun echtgenoten. Deze hartvuuravond wordt per satelliet en internet uitgezonden naar jongvolwassenen van studentenleeftijd in Noord-Amerika en veel andere delen van de wereld en wordt in verschillende talen vertolkt voor uitzending en distributie elders. We herinneren jullie eraan dat ouderling Quinton L. Cook van het Quorum der Twaalf Apostelen op 4 maart 2012 tijdens de CES hartvuuravond spreekt. Zachary Zwalen heeft het preludium gespeeld op het orgel en begeleidt nu de samenzang. Wij nodigen de aanwezigen uit om de openingslofzang Hoog op de Bergenkruin mee te zingen, onder leiding van Tessa J. Lamb, waarna het openingsgebed wordt uitgesproken door Alexander J. Jensen. Na het openingsgebed zingt het instituutskoor uit Ogden Joseph Smith's First Prayer. Alan T. Saunders dirigeert en Edward Paston verzorgt de begeleiding.
Thank you. Our dear Heavenly Father, we thank
onze dierbare Vader in de hemel, we danken u dat we hier vandaag bijeen kunnen komen om over uw evangelie te leren. Hemelse Vader, we vragen u om de zendelingen in het zendingsveld te zegenen. Dat ze mensen zullen vinden die er klaar voor zijn om het evangelie te aanvaarden. En we vragen u om uw geest vandaag bij ons te laten zijn, opdat u ons mag troosten en aan ons de waarheid mag bevestigen van wat ons vandaag wordt geleerd. Hemelse Vader, we hebben u lief en we bidden dit in de naam van Jezus Christus. Amen.
Dank u wel, instituutkoor uit Ogden. Na de toespraak van ouderling Jensen zingt het koor Love is Spoken Here. Het koor wordt gedirigeerd door Jared F. Simon en begeleid door Melinda Martin. Het slotgebed wordt vervolgens uitgesproken door Corbin H. Carlson. Het is nu mijn voorrecht om de spreker van vanavond aan te kondigen, ouderling J.E. Jensen. Ouderling Jensen is momenteel lid van het Presidium der 70. Hij is eerder werkzaam geweest als lid van het gebiedspresidiums in Midden- en Zuid-Amerika en in verschillende gebieden in de Verenigde Staten en Canada. Ouderling Jensen is op 6 juni 1992 benoemd tot lid van het tweede quorum der 70 van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Hij is op 1 april 1995 geroepen als lid van het eerste quorum der 70. Voorafgaand aan zijn roeping tot de 70 was hij op voltijdzending in het gebied Texas, New Mexico, waar hij werkzaam was onder de Spaanstaligen. In de kerkelijke onderwijsinstellingen heeft hij seminarieles gegeven, lesmateriaal geschreven en kandidaat seminarieleerkrachtenles gegeven. Hij was van 1975 tot en met 1978 president van het zendingsgebied Cali in Colombia. Na zijn ontheffing keerde hij terug als directeur lesplannen van de kerkelijke onderwijsinstellingen. Hij was ook enige tijd werkzaam als directeur opleidingen van de afdeling zendingswerk en als directeur schriftuurcoördinatie van de kerk. Hij heeft een bachelor's, master's en doctorsgraden behaald, alle aan de Brigham Young University. Ouderling Jensen is geboren in Mapleton, Utah en is de 6e van 10 kinderen. Hij is getrouwd met Lana Lee Child. Ze hebben 6 kinderen. Ouderling Jensen.
Thank you, Alex, our grandson.
Dankjewel, kleinzoon Alex, voor dat prachtige openingsgebed. Het doet mijn vrouw en mij genoegen om bij jullie te zijn. Ik dank het koor hartelijk. Niet alleen voor hoe ze zongen, maar ook voor wat ze zongen. Lofzangen nodigen de geest van de Heer uit. Ze scheppen een eerbiedige sfeer en brengen ons de leringen van het Koninkrijk bij. Dit is een spreekbeurt die mij erg nederig stemt. Ik heb gebeden en blijf bidden dat de Heilige Geest ons mag onderrichten, zoals Alex heeft gebeden. Mijn boodschap draagt de titel De onuitsprekelijke gave van de Heilige Geest. Een zinsnede uit de leren verbonden. God zal u kennis geven door zijn Heilige Geest. Ja, door de onuitsprekelijke gave van de Heilige Geest, die niet geopenbaard is vanaf het ontstaan der wereld tot nu toe. Enkele denkbeelden die je misschien herkent uit een toespraak die ik in oktober 2010 tijdens de Algemene Conferentie hield. Daar ik er vandaag meer tijd voor heb, diep ik ze verder uit. Het belang van de Heilige Geest en de onuitsprekelijke gave die hij behelst, is te illustreren met twee voorbeelden, elk met een eigen boodschap. Het eerste komt uit het Boek van Mormon en het tweede is een gebeurtenis uit de kerkgeschiedenis. Toen Jezus Christus de mensen in het Boek van Mormon bezocht hij hen, onderrichtte hij hen, zegende hij hun kinderen, stelde hij het avondmaal in en vertrok vervolgens. De mensen keerden terug naar huis en nodigden de hele nacht lang andere mensen uit naar de plek waar hij had gezegd dat hij de volgende dag aan hen zou verschijnen. Vanwege de grote aantallen mensen deelden de 12 discipelen hen op in 12 groepen, om hen te leren wat de heiland hun de vorige dag had geleerd. En daarna baden ze. Van alles wat ze konden bidden, baden ze om hetgeen zij het meest verlangden. En zij verlangden dat hun de Heilige Geest zou worden gegeven. Wat op een manier die uniek is in alle schriftuur duidelijk maakt hoe belangrijk de Heilige Geest is. Na hun gebed en in antwoord op hun gesmeekbeden doopte Nefi de discipelen, waarna de Heilige Geest op hen viel. En zij werden vervuld met de Heilige Geest en met vuur. Zij ontvingen het overredende getuigenis van hem. De heiland verscheen vervolgens aan hen. En het geschiedde dat Jezus zich een weinig van hen verwijderde en zich ter aarde neerboog en hij zei, de Vader, ik dank u dat gij de Heilige Geest hebt gegeven aan deze die ik heb uitgekozen. Vader, ik bid u dat gij de Heilige Geest zult geven aan allen die in hun woorden geloven. Ik kan geen enkele schriftpassage bedenken die beter uitdrukt hoe belangrijk onze heiland de Heilige Geest vindt. Het tweede voorbeeld komt uit de leringen van president Brigham Young. De heiligen bereiden zich in winterquarters voor op hun voorjaarsmigratie naar het westen. Joseph Smith was al 2,5 jaar eerder overleden. President Young kreeg een visioen. Een droom waarin hij de profeet Joseph Smith sprak. Let bij het luisteren naar dit verhaal op het aantal keren dat hij het belang van de geest van de Heer beklemtoont. Ik citeer, broeder Joseph, de broeders willen erg graag de beginselen van verzegeling begrijpen. En als u mij daar raad in kunt geven, zou ik die graag in ontvangst nemen. Joseph stapte op me af, keek me ernstig aan. Maar zei vriendelijk, zeg de mensen dat ze nederig en getrouw moeten zijn en dat ze beslist de geest van de Heer bij zich moeten houden, want die zal hen op het goede pad leiden. Pas op dat u zich niet afwendt van de stille zachte stem. Hij zal u zeggen wat u moet doen en waarheen u moet gaan en dan zult u de vruchten van het koninkrijk plukken. Zeg de broeders dat zij hun hart open blijven stellen voor overtuiging, zodat hun hart erop voorbereid zal zijn om de Heilige Geest te ontvangen als die komt. Zij kunnen de geest van de Heer onderscheiden van alle andere geesten. Die zal hun ziel vrede en vreugde influisteren. Die zal kwaadaardigheid, haat, twist en alle kwaad uit hun hart bannen. En hun enige verlangen zal zijn om goed te doen, de rechtschapenheid tot stand te brengen en Gods koninkrijk op te bouwen. Zeg de broeders dat ze op de goede weg blijven als ze de geest van de Heer volgen. Zeg de mensen vooral dat ze de geest van de Heer behouden. En als ze dat doen, zullen ze zijn zoals ze waren georganiseerd door onze Vader in de hemel voordat ze in de wereld kwamen. Onze Vader in de hemel heeft de mensheid georganiseerd. Vervolgens liet Joseph me zien hoe ze in het begin waren. Ik kan dit niet beschrijven, maar ik zag het. En ik zag dat het priesterschap van de aarde was weggenomen en dat het weer moet worden samengevoegd, zodat er een volmaakte keten is van Adam tot aan zijn laatste nakomelingen. Joseph zei nogmaals, zeg de mensen dat ze vooral de geest van de Heer bij zich moeten houden en die volgen, want die zal hen op het goede pad leiden. Einde citaat. Niet alleen geeft dit verhaal aan hoe belangrijk de Heilige Geest is en hoe belangrijk het is ernaar te streven zijn ingevingen te ontvangen, maar het maakte mij de volgende beginselen en waarheden duidelijk. De geest van de Heer streeft ernaar om orde te scheppen, met name om een eeuwige familie tot stand te brengen door de verordening van de tempelverzegeling. De tegenstander wil wanorde en vernietiging brengen, met name in het gezin, zoals we tegenwoordig zien door de alomtegenwoordige problemen van abortus, echtscheiding en het homohuwelijk. Ik vroeg me af of het toenemende gebruik in jullie leeftijdsgroep om het huwelijk uit te stellen bijdraagt tot de wanorde op het gebied van het gezin. Er kwamen door de onuitsprekelijke gave van de Heilige Geest openbaring en kennis een antwoord op een vraag, zoals dat vaak met openbaring gaat. Uit deze twee voorbeelden concludeer ik dat de Heilige Geest essentieel is en dat we er ernstig naar moeten streven om hem bij ons te hebben en ons te laten leiden door zijn gaven die echt onuitsprekelijk zijn. Ik zal nu 3 thema's behandelen. Ten eerste de zendingen van de Heilige Geest, ten tweede de voorwaarden om de Heilige Geest te ontvangen en ten derde hoe leiding van de Heilige Geest te herkennen. De Heilige Geest wordt soms ook wel de Geest genoemd. De Geest Gods, de Geest van de Heer en de Trooster. De Heilige Geest heeft bepaalde zendingen of taken. Ik zal er 4 noemen. Zending 1. Hij getuigt van of openbaart de Vader en de Zoon. Ten eerste openbaart de Heilige Geest de Vader en de Zoon. Ik heb dat als jongen heb ik dat meegemaakt, hoewel ik het toen niet had kunnen uitleggen. Ik groeide op met geloof in God, in een fijn gezin van de kerk. Ik werd met 8 jaar gedoopt en kreeg de Heilige Geest. Ik trok het bestaan van de Vader en de Zoon nooit in twijfel. In ons gezin was er sprake van volledige aanvaarding en van aanbidding en geloof in hen. Wat bleek uit geregeld gezinsgebed, bidden voor het eten, gezinsavond, lezen uit de schriften, met name het Boek van Mormon, kerkgang, gehoorzaamheid aan de geboden en alle andere dingen die wij als heiligen de laatste dagen doen. Ik was toen zelf niet in staat om aan de hand van de schriften aan te tonen dat de voornaamste rol van de Heilige Geest is om God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus te openbaren. Maar het was voor mij een kwestie van geloof en ik begreep het beginsel. Tijdens mijn zending begon ik aan een dagelijkse studie van de schriften. Mijn schriftenkennis, mijn getuigenissen, mijn geloof in God en in zijn Zoon Jezus Christus werden gesterkt door goddelijke leringen, geestelijke ervaringen en persoonlijke openbaringen. Ik weet voor mijzelf dat deze woorden van de Heiland waar zijn. En de Heilige Geest getuigt van de Vader en van mij. En de Vader geeft de Heilige Geest aan de mensenkinderen om mijnentwil. Zending 2. Hij getuigt van alle waarheid. De Heilige Geest openbaart de waarheid van alle dingen. Wie oprecht naar waarheid zoekt, in het Boek van Mormon leest en met een oprechte bedoeling bidt en peinst om de waarheid te weten te komen, zal weten dat het waar is. En door de macht van de Heilige Geest kunt gij de waarheid van alle dingen kennen. Alma nodigde de armen die door de Zoramieten uit de synagoge waren geworpen uit om zijn woorden op de proef te stellen. Om heel precies te zijn, hij beklemtoonde dat ware woorden die in een ontvankelijk hart worden gezaaid in uw boezem gaan zwellen en wanneer gij die zwelling bemerkt, zult gij bij uzelf beginnen te zeggen, het moet wel een goed zaadje zijn, ofwel een goed woord. Wat tot gevolg heeft dat ze op drie manieren de waarheid kennen. Ten eerste, het begint mijn ziel te verruimen, komt bij oprechte zoekers naar waarheid tot uiting door tranen, een zucht, een knik of een andere lichaamsbeweging die aangeeft dat de Heilige Geest ware woorden in hun hart heeft gezaaid. Ten tweede, het begint mijn verstand te verlichten. Komt tot uiting en opmerkingen zoals, ja, dat klinkt logisch, of dat heb ik altijd geloofd, of een vraag zoals, bedoelt u dan dat? Ten derde, het begint heerlijk voor mij te zijn. Komt bijvoorbeeld tot uiting als onderzoekers komen met opmerkingen als, vertel me alsjeblieft meer, of waar zei u dat uw kerk zich bevindt, of wilt u het nog wat langer blijven en ons wat meer vertellen? Wat inhoudt dat ze graag meer te weten willen komen. Het getuigenis van Brigham Young illustreert deze waarheden. Ik citeer. Als alle talenten, tact, wijsheid en beschaving van de wereld met het Boek van Mormon aan mij waren gestuurd en op de meest verheven, aards welsprekende wijze hadden verklaard dat het waar was en hadden getracht het te bewijzen met geleerdheid en wereldse wijsheid, dan zouden ze voor mij net als de rook zijn geweest die opstijgt om slechts te verdwijnen. Maar toen ik een man zag die niet welsprekend was, nog een talent voor spreken in het openbaar had, die alleen maar kon zeggen, ik weet door de macht van de Heilige Geest dat het Boek van Mormon waar is, dat Joseph Smith een profeet van de Heer is. Verlichtte de Heilige Geest die van die persoon uitging mijn verstand en zag ik licht, heerlijkheid en onsterfelijkheid voor mij. Ik werd erdoor omringd en door vervuld. En ik wist voor mijzelf dat het getuigenis van die man waar was. Zending 3. Hij heiligt. Het Engelse woord voor heiligen komt uit een andere taal. Maar het woord heiligen betekent gewoon heilig maken. In onze godsdienstige zin van het woord betekent heiligen eenvoudigweg zuiveren of vrijmaken van zonde. En het is een kernboodschap van het herstelde evangelie. Natuurlijk is het evangelie Gods heilsplan dat mogelijk is gemaakt door de verzoening van Jezus Christus. Het omvat de eeuwige waarheden of wetten, verbonden en verordeningen die nodig zijn om de mensen terug te brengen in de tegenwoordigheid van God. De heiligende rol van de Heilige Geest is relevant in de context van de definitie die de Heiland in 3 Nefi 27 versen 13 tot en met 20 geeft van zijn evangelie, die hij besluit met dit belangwekkende vers. Bekeert u, al gij einden naar aarde, en kom tot mij en laat u dopen in mijn naam, zodat gij door het ontvangen van de Heilige Geest kunt worden geheiligd, zodat gij ten laatste dagen vlekkeloos voor mijn aangezicht kunt staan. De Heilige Geest is de heiliger. En dankzij Hem en door de oneindige verzoening kunnen wij vlekkeloos, rein en zuiver worden. In verschillende roepingen waarin ik priesterschapssleutels als rechter in Israël had, met name als bisschop, was ik getuige van de reinigende, heiligende kracht van de Heilige Geest. Eén ervaring waarvan de elementen representatief zijn voor anderen, springt er echt uit. Op een zondagochtend kwam een jongeman die begin 20 was met me praten, met zijn bisschop. Die week hadden zijn vriendin en hij door hun gevoelens en passies te veel de vrije loop te laten, de grenzen van de Heer overschreden. Ik luisterde met een gebed in mijn hart. We lazen samen in de schriften en in de woorden van hedendaags profeten. Ik gaf hem een paar leesopdrachten, legde hem wat zijn voorrechten als kerklid betreft enkele beperkingen op, maakte afspraken en knielde toen in gebed met hem neer. Bij elk daaropvolgend gesprek meldde hij zijn voortgang met lezen, vooral in het Boek van Mormon. En de kwelling die uit zijn gelaat en gedrag sprak, maakte plaats voor geloof in God en zijn Zoon. Voor hoop en optimisme, een vast voornemen en een verandering van hart. Hij maakte geleidelijk geestelijke groei door. Na een gepaste periode hief ik onder leiding van de Geest de beperkingen op en stond hem toe om van het avondmaal te nemen. Toen ik tijdens de avondmaalsdienst op het podium zat, viel mijn blik op hem toen het eerste brood en het water zijn rij bereikten. Ik zag licht, gemoedsrust en vergiffenis. Dit doet me denken aan de woorden van de heiland Joseph en Oliver Cowdery nadat ze van het avondmaal hadden genomen. Zie, uw zonden zijn u vergeven, u bent rein voor mijn aangezicht, daarom heft uw hoofd op en verheugt u. Net als Joseph Smith en Oliver Cowdery kreeg deze jonge man vergeving van zonden door vuur en de Heilige Geest. Niet alleen deze jonge man ervoer toen de kracht van de Heilige Geest, ook jij en ik kunnen dezelfde vrijheid van zonde ervaren, sabbat na sabbat na sabbat. Zending 4, de leraar. Er is veel te zeggen over leren en onderwijzen, en ik vat het samen door eenvoudig te zeggen dat de Heilige Geest de ware leraar is. In de verzen in Leerverbonden 50, versen 13 tot 22, zijn de oneven verzen vragen en de even verzen de antwoorden van de Heer. Let als ik de versen 13 en 14 voorlees, alsjeblieft op de twee rollen en wat elk doet. Daarom stel ik de Heer u deze vraag. Waartoe zijt gij geordend? Om mijn evangelie te prediken door de Geest, namelijk de trooster, die uitgezonden is om in de waarheid te onderwijzen. De rol van de Heilige Geest is die van leraar. Hij is een geweldige leraar. Mijn rol als priesterschapsdrager is niet om materiaal te behandelen of een les door te nemen, maar door de Geest te prediken, onderwijzen, uitleggen, aansporen, waarschuwen en uitnodigen. Het is mijn rol als werktuig om een sfeer te scheppen waarin de Geest zijn werk kan doen in de goddelijke procedure die in afdeling 50 in vers 22 wordt beschreven. Daarom begrijpen hij die predikt en hij die ontvangt elkaar en beide worden opgebouwd en verblijden zich tezamen. Aan het einde van zijn schrijfsels spreekt Nefi niet alleen zijn onvermogen uit, maar hij toont ook zijn juiste begrip van de rol van de Heilige Geest. En nu kan ik, Nefi, niet alle dingen schrijven die onder mijn volk werden geleerd. Ik ben ook niet machtig in het schrijven, zoals in het spreken. Want wanneer iemand spreekt door de macht van de Heilige Geest, voert de macht van de Heilige Geest het tot het hart der mensenkinderen. Let op het voorzetsel tot in plaats van in. Vanwege onze keuzevrijheid voert hij het tot ons hart. Als we hem uitnodigen, zal hij het in ons hart voeren, zoals in het boek Openbaring staat. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Ik getuig tot jullie dat hij nog andere belangrijke taken of zendingen heeft. Hij is de trooster. Hij toomt in. Hij leidt. Hij waarschuwt en hij vermaant. Ik nodig jullie uit om die taken zelf te bestuderen. Nu wil ik het hebben over de voorwaarden om de Heilige Geest te ontvangen. De voorwaarden of vereisten om de Heilige Geest te ontvangen zijn eenvoudig. Ik noem er slechts drie. Ten eerste, een verlangen wat voor mij inhoudt te vragen, trachten en kloppen. Ten tweede, getrouwheid. En ten derde, alertheid, zowel in geestelijk als lichamelijk opzicht. De woorden verlangen, vragen, trachten en kloppen zijn in de schriften vaak bij elkaar te vinden. Ze zijn van fundamenteel belang voor het ontvangen van de Heilige Geest en zijn onuitsprekelijke gaven. Alma heeft gezegd dat God de mensen geeft naar hun verlangen. Ik wijs jullie op de volgende woorden in Lerenverbonden 11, een openbaring van de Heer aan Hiram Smith. Vormen van het woord verlangen komen er 8 keer in voor. Misschien wel een van de bekendste en meest aangehaalde zinsneden staat in vers 21. Daar komen de begrippen trachten, verlangen, het woord en de geest bij elkaar. En ze resulteren in de macht Gods. Tracht niet mijn woord te verkondigen, maar tracht eerst mijn woord te verkrijgen. En dan zal uw tong worden losgemaakt. Dan, en die nu dat verlangt, zult u mijn geest en mijn woord hebben, ja, de macht Gods, om mensen te overtuigen. Vervolgens getrouwheid. Om de onuitsprekelijke gaven van de Heilige Geest te hebben, moeten we getrouw zijn in het naleven van de geboden. Ik denk dat je wel weet welke vormen van kwaad de geest mishagen. Ik zal ze niet noemen. Ik heb veel gehad aan een zin in mijn patriarchale zegen. Jay, bescherm je lichaam tegen voorkomende verleidingen en vormen van kwaad. Leef rein en goed, want de geest van je hemelse vader verblijft in reine tabernakels. Hij verblijft niet in onreine tabernakels. Ik heb gezien dat dit wordt bekrachtigd in het Boek van Mormon. En zij zagen dat de geest des Heren hen niet meer bewaarde. Ja, hij had zich aan hen onttrokken, want de geest des Heren woont niet in onheilige tempels. Alertheid, lichamelijk en geestelijk. Wij leven in een erg drukke wereld, waarin veel dingen wedijveren om onze tijd en aandacht. We moedigen de leden opzettelijk aan om op tijd te zijn voor bijeenkomsten, met name de avondmaalsdienst, te luisteren naar het preludium, zich voor te bereiden om de geest een openbaring te ontvangen. Wij vasten, bidden, peinzen en gaan naar de tempel. En we leren goed te luisteren en op te letten. President Joseph F. Smith illustreert hoe je lichamelijk en geestelijk alert kunt zijn toen hij de openbaring ontving die we het visioen van de verlossing der doden noemen in Lerenverbonden 138. Op de derde dag van oktober in het jaar 1918 zat ik in mijn kamer de schriften te overpeinzen en na te denken over het grote zoenoffer dat de Zoon van God voor de verlossing der wereld had gebracht. Ik zie president Smith voor me in een stoel, misschien een houten stoel, aan een tafel met de schriften voor hem en met pen en papier. Hij lag niet op een bank of hing niet onderuit in een leunstoel. President David O. McKay heeft met zijn verhaal over de bij een spoorwegongeluk omgekomen zoon van bisschop John Wells, voormalig lid van de presiderende bisschop, beklemtoond hoe belangrijk het is om geestelijk en lichamelijk alert te zijn. Enkele weken na de begrafenis was de moeder thuis en rouwde om de dood van haar zoon, maar was geestelijk en lichamelijk alert. De zoon verscheen aan haar en zei tegen haar dat hij geprobeerd had contact op te nemen met zijn vader, maar daar niet in slaagde. En hij zei tegen haar dat zijn vader het te druk had op kantoor. Bij veel instructievergaderingen van algemene autoriteiten hebben presidenten van de kerk ons eraan herinnerd dat we niet zo druk moeten zijn met het werk van de Heer dat geestelijke ingevingen niet tot ons door kunnen dringen. Ik vind het moeilijk om uit te leggen hoe je geestelijke leiding en ingevingen herkent. Dergelijke ervaringen zijn persoonlijk en zijn vaak afgestemd op de persoon en de omstandigheden die ik net heb beschreven. Er zijn echter enkele patronen die ik heb ondervonden en die ik van anderen heb geleerd. 1 is om gemoedsrust te hebben. De Heer leerde Oliver Cowdery een belangrijke les toen hij het ergens moeilijk mee had. Hij herinnerde hem: heb ik u daarover geen vrede in uw gemoed geschonken? Ik denk dat vrede in het gemoed krijgen een van de gebruikelijkste manieren is om leiding van de Heilige Geest te herkennen. Synoniemen van vrede zijn sereniteit, rust, harmonie en stilte. En de tegengestelde zijn verwarring, angst, afleiding, onrust en disharmonie. We zeggen vaak: dat voelt niet goed. Of: daar voel ik me niet prettig bij. Dergelijke gevoelens vinden hun oorsprong in het volgende beginsel: gedachten en hart. Ja, zie, ik zal in uw gedachten en in uw hart tot u spreken door de Heilige Geest, die op u zal komen en die in uw hart zal wonen. Want zie, dit is de geest van openbaring. Ik heb van het eerste presidium van het Quorum der 12 en uit eigen ervaring geleerd dat openbaringen door gedachten vaak bepaalde woorden, ideeën of zelfs zinnen zijn, terwijl openbaring aan het hart vaak bestaan uit een algemeen gevoel van vrede. We kunnen veel leren van illustraties uit het leven van Enos. De versen 3 en 9 in zijn verhaal beschrijven zo'n algemeen gevoel met deze zinsnede: vreugde drong tot diep in mijn hart door en er kwam een verlangen bij mij op. In de versen 5 en 10 vinden we volledige zinnen die elk beginnen met: en er kwam een stem tot mijn gedachten zeggende, en de stem des Heren klonk opnieuw in mijn binnenste zeggende, gevolgd door de zin. Gevoelens in het hart en gedachten krijgen zijn manieren die bondig uiteengezet worden in deze woorden aan Hiram Smith in afdeling 11. Ik zal u van mijn geest meedelen, die uw verstand zal verlichten, die uw ziel met vreugde zal vervullen. En dan zult gij alle dingen weten, ofwel hierdoor zult u alle dingen weten, die u maar van mij verlangt. Een andere manier is om iets in gedachten uit te vorsen. Een veel aangehaalde schrifttekst over het herkennen van openbaringen en de ingevingen van de Heilige Geest is Leren Verbonden 9, de verzen 7 tot en met 9. Ik zeg u dat u het in uw gedachten moet uitvorsen. Daarna moet u mij vragen of het juist is. En indien het juist is, zal ik uw boezem in u doen branden. Bijgevolg zult u voelen dat het juist is. Maar indien het niet juist is, zult u zulke gevoelens niet hebben, maar zult u een verdoving van gedachten hebben. Ouderling Dallin H. Oaks heeft wijselijk gezegd dat iemand een sterk verlangen kan hebben om leiding van de Geest des Heren te ontvangen, maar er onverstandig zo sterk naar kan verlangen dat hij in alles geleid wil worden. Een verlangen om leiding van de Heer te ontvangen is goed, maar dit moet vergezeld gaan van een begrip dat onze Hemelse Vader veel beslissingen aan onze persoonlijke keuzes overlaat. We moeten een en ander in gedachten uitvorsen met het vermogen tot redeneren dat onze Schepper ons heeft gegeven. Daarna dienen we om leiding te bidden en ernaar te handelen als we die ontvangen. Als we geen leiding ontvangen, moeten we naar ons beste inzicht handelen. Oudeling Oaks vervolgt: personen die erin volharden om er via openbaring naar te streven leiding te ontvangen in onderwerpen waarvan de Heer besloten heeft ons daar geen aanwijzingen voor te geven, kunnen door hun eigen vooroordeel of fantasie een antwoord verzinnen, of kunnen zelfs door valse openbaring een antwoord krijgen. Einde citaat. En president Packer heeft deze wijze uitspraak gedaan: je kunt geestelijke zaken niet forceren. Woorden zoals noodzaken, dwingen, opleggen, onder druk zetten en eisen zijn geen beschrijving van onze voorrechten wat betreft de geest. Je kunt de geest net zo min dwingen om je antwoord te geven als je een boon kunt dwingen om uit te spruiten of een ei om voortijdig uit te komen. Je kunt een klimaat scheppen dat groei, voeding en bescherming bevordert, maar je kunt niet dwingen of eisen. Je moet de groei afwachten. Einde citaat. Brandende boezem, de zinsnede uit afdeling 9. Aangaande dit branden van de boezem. Als gewezen zendingspresident werd ik geroepen als lid van een comité met andere voormalige zendingspresidenten dat betere manieren moest vinden om zendingswerk te doen. Er werd een suggestie gedaan om zendelingen te helpen dit branden van de boezem uit Leer en Verbonden 9, versen 7 tot en met 9, te laten meemaken en herkennen. De voorzitter van het comité, een lid van het eerste quorum der 70 en de gewezen zendingspresident, vertelde iets dat hij had meegemaakt met een lid van het quorum de 12 die een rondreis maakte door zijn zendingsgebied. Op die rondreis leerde deze geweldige zendingspresident de zendelingen hoe belangrijk deze drie verzen waren. Na een bijeenkomst, terwijl ze naar de volgende reden, wees het lid van de 12 erop dat hij in zijn jarenlange ervaring leden was tegengekomen die meenden niet te slagen in het ontvangen van openbaring door een branden van hun boezem, zelfs na veel vasten en bidden. Ze hadden niet begrepen dat het branden van de boezem niets te maken heeft met lichamelijke warmte, maar met een intens gevoel. De eergenoemde vrede in het binnenste en de gevoelens van het hart. Velen kunnen zich misschien wel vinden in ervaring van de bekeerling in het Boek van Mormon, die werden gedoopt met vuur en met de Heilige Geest en zij wisten het niet. In een openbaring aan Hiram Smith vinden we vier manieren om te herkennen hoe de Geest ons leidt. Stel uw vertrouwen in die geest, die ten eerste ertoe beweegt goed te doen, ja, ten tweede recht te doen, ten derde ootmoedig te wandelen en ten vierde rechtvaardig te oordelen. En dat is mijn geest. President Gordon B. Hinckley heeft gezegd, hoe weten wij de zaken van de geest? Hoe weten we of ze van God komen? Door de vruchten. Als het leidt tot groei en ontwikkeling, als het leidt tot geloof en getuigenis, als het leidt tot een betere manier om iets te doen, als het leidt tot goddelijkheid, dan is het van God. Als het ons neerhaalt, als het ons in duisternis voert, als het ons verward en zorgen baart, als het leidt tot ongeloof, dan is het van de duivel. Nog één. Iets kan je gedachten bezighouden of je voortdurend bezwaren. Deze waarheid uit het epistel van Joseph Smith over de doop voor de doden is nog een manier waarop de geest tot ons spreekt. Ik citeer. Dat onderwerp lijkt mijn gedachten in beslag te nemen en zich het sterkst aan mijn gevoel op te dringen. Einde citaat. Ingevingen die zich herhalen tot we ernaar handelen, komen echt van boven en zijn heilig. Toen ik president van het zendingsgebied Cali in Colombia was, studeerde ik op een avond nog laat in de schriften. Het was al na 10 uur. Ik kreeg de gedachte dat ik een zendeling moest bellen. Ik had onlangs een gesprek met hem gehad en wist dat hij met een en ander dwars zat, maar ik zette de gedachte van af. Ik kreeg de gedachte weer. En met dezelfde redenering zette ik die weer van me af. Maar hij kwam voor de derde keer. En uiteindelijk zag ik in wat voor ingeving het was en belde ik hem. Zijn collega lag al in bed en nam de telefoon aan. Ik vroeg de zendeling te spreken over wie de ingeving ging. Hij zei dat hij niet in bed lag. Leg de telefoon neer en ga hem zoeken, zei ik. Hij werd gevonden. Hij stond aan de andere kant van het pleintje te praten met een jonge vrouw die daar die dag was komen wonen. De zendelingen verhuisden de volgende dag naar een nieuw appartement. Tot besluit haal ik een belangrijke ervaring en wijze raad van president Wilford Woodruff aan. Hij vertelde dat op zijn reizen Joseph Smith, Brigham Young en andere leiders uit de begintijd van de kerk aan hem verschenen. Brigham Young verscheen een keer aan hem en zei, en Wilford haalt zijn woorden als volgt aan, toen we op onze bestemming waren aangekomen, vroeg ik president Young of hij tot ons wilde prediken. Hij zei, nee, ik heb mijn getuigenis in het vlees voleindigd. Ik spreek dit volk niet meer toe. Maar, zei hij, ik ben gekomen om met jou te spreken. Ik ben gekomen om over je te waken en te kijken wat de mensen aan het doen zijn. Toen zei hij, ik wil dat je de mensen leert en ik wil dat je die raad zelf ook opvolgt, dat ze zo moeten werken en leven, dat ze de Heilige Geest verkrijgen. Want zonder hem kun je het koninkrijk niet opbouwen. Zonder de Geest Gods loop je het risico in het duister te blijven en je roeping en als apostel en ouderling in de kerk en een koninkrijk niet te vervullen. Ik bid nederig dat je er ernstig aan naar zult verlangen om in aanmerking te komen voor de onuitsprekelijke gaven van de Heilige Geest. Dat je zijn ingevingen mag herkennen en zult toenemen in je vermogen daartoe. Dat je, zoals er in afdeling 101 staat, stil mag zijn en weten. Stil zijn en door de Heilige Geest de Vader en de Zoon kennen. En dat je je dankbaarheid voor hem en voor zijn leiding zult uitspreken. Want dankbaarheid uiten nodigt de geest nog meer uit. Door de onuitsprekelijke gave van de Heilige Geest weet ik dat Joseph Smith de profeet van de herstelling is. En dat het Boek van Mormon de sluitsteen van onze godsdienst is. Ik weet dat de Vader en de Zoon leven. Ze bestaan echt. Ik herhaal. Ze bestaan echt. De Heilige Geest getuigt van alle waarheid. Hij heiligt en hij onderwijst. Wij worden in deze tijd geleid door levende profeten, zieners en openbaarders, ware apostelen van de Heer Jezus Christus. Deze 15 mannen worden geleid door de onuitsprekelijke gave van de Heilige Geest. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Dear Father in heaven.
Onze dierbare Vader in de hemel, aan het eind van deze bijeenkomst danken wij u voor de kans die we hadden om bijeen te komen en uw geest te voelen. We zijn dankbaar voor de kans die we hadden om te luisteren naar ouderling Jensen en bidden dat we manieren mogen vinden om de geest meer te voelen in ons leven. We zijn dankbaar voor de kans die we hebben om in deze laatste tijd lid te zijn van uw koninkrijk. En we bidden dat u de zendelingen zult leiden naar hen die op zoek zijn naar de waarheid. We hebben u zeer lief en zijn dankbaar voor uw zoon, zijn verzoening en zijn opoffering voor ons welzijn. Wij bidden dit en zeggen dit nederig in de naam van uw zoon Jezus Christus. Amen.